Goedenochtend.
Ik zei net, je zult maar kinderkerk hebben. Dan mag je, wat waren het, 20 kinderen met z'n vieren doen. Ik zei, ik moet alleen tegen heel veel. Dus ik heb het zwaarder vandaag. Maar we gaan niet alleen. Eén oprecht goedemorgen. Van harte welkom in het huis van God. Het is wel bijzonder dat we rijkdom hebben met elkaar. Dat je bevoorrecht bent. Dat je met elkaar een eigen gebouw hebt. Er komen heel veel gemeenten die luxe niet hebben, want een eigen gebouw is een luxe, soms ook wel eens een last. Wij hebben ook wel, maar het is ook een luxe om een plek te hebben waar je 's morgens vroeg niet eerst al om 8 uur moet zijn, of om 7:30 om alles op te bouwen. Maar er altijd een paar gelukkig zijn om 's middags om 3 uur weer thuis te zijn, omdat alles weer afgebroken moet worden. Wat is het ontzettend mooi dat je een eigen gebouw hebt waar je samen mag komen in de naam van Jezus. Want vanmorgen gaat het maar om één naam. En dat is de naam van Jezus. En wat leert de Bijbel over de naam van Jezus? Dat dat de ene naam is waardoor we behouden kunnen worden. En dat is de naam van Jezus. En weet je wat ik het mooie vind van de naam van Jezus? De muziek mag gaan zitten hoor. Hou rustig. Ja, je mag ook blijven zitten. Ik heb er geen bezwaar tegen. Dan voel ik me niet zo alleen. Maar het mooie is dat de Bijbel leert dat als we bijeen zijn in de naam van Jezus, dan is Hij in ons midden. En dat is mijn bede voor vandaag. Dat Hij in ons midden is. En daar waar God is, daar gaat Hij niet op de laatste plaats zitten. Daar waar God is, gaat Hij niet alleen maar koffie drinken en naar huis. Daar waar God is, wil Hij graag een ontmoeting hebben met zijn kinderen. En dat is wat ik vanmiddag of vanmorgen voor u hoop. En voor mij is ook mijn gebed voor vanmorgen. Dat je mag ervaren dat Jezus in ons midden is. Dat als je straks naar huis toe gaat, dat je in je hart ervaren hebt. Dat Hij hier was. En dat je opgebouwd bent om de komende week weer door te gaan. Want het is wel eens pittig af en toe. En ik ben ontzettend blij met de zang. Alice, dank je wel. Want ik ga rustig verder met de dingen die jij al hebt aangesneden. Dus ik heb een makkie vandaag. Ik kan rustig verder gaan. Want het gaat vandaag over karakter. Over gehoorzaamheid. En dat is waar Alice mee eindigt. Over het gehoorzaam zijn aan God. En met name ook voor vanmorgen. Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat nou? Nou, een van de dingen die daar een hele belangrijke rol in spelen, dat is je karakter. En ik wil vandaag met je na gaan denken over karakter. Ik wil vragen aan de mensen van de Beamer of ze de Beamer willen starten. Want we beginnen met de definitiefase vanmorgen. Wat versta ik onder karakter? De Beamer. Ja, dan gaan we naar de volgende. Thema van vanmorgen, het karakter van Gods kinderen. Ja. Ik had wat meer dia's meegenomen. Heb je nog één? Nee. Gaat het lukken, anders doen we het zonder hoor. Geen probleem. Ik heb het op papier. Dus, ik heb maar 6 kantjes vandaag. Dus. Nou, we doen het even zonder en we zien straks wel wat de Beamer gaat doen. Karakter van Gods kinderen. Karakter, wat is dat? Wat versta ik daaronder? Karakter is een combinatie van vaste innerlijke eigenschappen, karaktertrekken in de volksmond genoemd, van een persoon. En een van de dingen waar ik niet in geloof, is dat je niet kunt veranderen in je karakter. Karakter is iets wat vormt. Dat is op een bepaald moment zo en na jaren, want dat is toch wel iets van een langere tijd, verandert het karakter. Karakter is een bewegend iets. Het is niet een stuk beton wat je neerzet. En als we het rustig laten staan over 10 jaren is het nog zo. Nee, karakter is iets wat in beweging is. En waarom is dat karakter nou zo belangrijk? Waarom wil ik daar vanmorgen iets over zeggen? Ik wil vanmorgen een paar woorden wijden aan Gods tegenstander. Ik heb altijd geleerd dat moet je niet doen. Maar ik wil er toch iets over zeggen en met name over de manier waarop die werkt. Gods tegenstander werkt met een vaste strategie. Dat is op zich voor ons heel erg makkelijk, want dan weten we hoe die werkt en wat we daaraan moeten doen. Gods tegenstander heeft als grootste missie u bij God weg te houden. Dat is eigenlijk het doel. Niet om u het leven moeilijk te maken en zuur te maken. Nee, zijn grootste missie is om u bij God weg te houden. En als u rustig bij God wegblijft, hebt u van Gods tegenstander weinig te vrezen. Maar zodra u richting God gaat bewegen, dan wordt u doelwit. Nou, het eerste wat Gods tegenstander zal proberen, hè, we noemen hem Satan, is te voorkomen dat mensen gaan kiezen voor Jezus. Het begin van een relatie met Jezus is een keuze. Iets wat jij, iets wat u moet doen. En het mooie daarvan is, daarvoor hoef je niet te wachten tot je 21 bent, of 44, of 88. Nee, daar kun je mee beginnen als je 8 bent. Daar kun je mee beginnen. En als die dat verloren heeft, omdat u wel gekozen hebt voor Jezus, dan is het tweede wat hij gaat proberen, is dat hij wil proberen te voorkomen dat u daar actief mee aan de slag gaat. Dat u inderdaad dat wat Jezus graag nou wil in uw leven, dat u dat in de praktijk gaat brengen. Dus dat u de normen en de waarden van Jezus, die hij leert, die we van hem meekrijgen in zijn woord, dat u die in de praktijk gaat brengen. Mocht u daar ook moeite mee hebben, dan gaat u aan uw persoonlijkheid lopen knutselen. En persoonlijkheid is voor mij ook je karakter. En dan gaat hij proberen in je karakter dingen aan te wijzen die niet goed zijn. Waar jij niet zo sterk in bent. En dan gaat hij je proberen een schuldcomplex aan te praten. En daar is hij bedreven in. Want het is en blijft een sluwe vos. Het is en blijft een sluwe vos, Gods tegenstander. Het is voor ons zaak om daar ons steeds bewust van te zijn. En om daar ons van bewust van te zijn, heb ik vanmorgen gekozen om daarna te gaan denken over dat karakter van Gods kinderen. Nou, karaktereigenschappen kent u allemaal. Energiek, humor, enthousiast. Dat zijn leukert. Overmoedig, iets minder positief. Perfectionistisch, zit er ook wel eens wat mee te hakken. Gedisciplineerd, ook zo'n lastige. Risicomijdend, nou, ik denk dat we nog een hele lange lijst kunnen maken. En u kent uw eigen karakter misschien wel goed. Als u denkt van, ik weet het niet helemaal zeker, vraag je partner of een van je vrienden. En je krijgt het in no time precies uitgewerkt hoe jij bent. En in dat karakter hebben we de uitdaging gekregen van God om te gaan lijken op het karakter van God. Kinderen lijken op hun ouders. Spreekwoorden als een appel valt niet ver van de boom, aardje naar zijn vaartje. U kent ze allemaal wel. Nou, dat moet eigenlijk bij ons als kinderen van God ook te zien zijn. Nou, wat zijn nou wat karaktereigenschappen van God? We gaan even doorlopen, joh. We gaan even naar van mij sheet 3, 4. Waar zitten we? Even eentje erbij. Ja, nog eentje erbij. Ja. Het karakter van God. Wat zijn een aantal dingen die iets vertellen over hoe God is? God is op de eerste plaats een heilig God. Een heilig God. God is een God van liefde. Kun je lezen in 1 Johannes 4. God is een God van rechtvaardigheid. Psalm 7. En de volgende sheet. God is een God van langmoedigheid. God is genadig. Amen. God is, halleluja, onveranderlijk. De wereld zou dat saai vinden, maar het is voor ons kinderen van God zo heerlijk dat God onveranderlijk is. Want zoals die is, zo is die. Het is vandaag niet groen en morgen blauw. Nee, God is altijd oranje. Hij is altijd gelijk. En als laatste, oh, wat heerlijk. God is getrouw. Weet je, God is zo getrouw dat als wij ontrouw zijn, dat lezen we in datzelfde boek van Peter, wat vanmorgen aangehaald werd, dat hij getrouw blijft. Hij blijft aan ons vastzitten zoals de schaduw aan je vastzit. Als je in de zon gaat lopen, je gaat lopen in het licht van God, dan komt daar een schaduw. En wat voor gekke bokkensprongen u ook uithaalt, die schaduw die blijft. Die raak je niet kwijt. Nou, zo getrouw is God aan jou. En hoe getrouw zijn wij aan God? Nou, dit is het karakter van God. Het is de Vader. Wat zou het mooi zijn als deze karaktereigenschappen ook bij die kinderen tevoorschijn zouden gaan komen. Want het karakter van God is zo anders ingesteld dan ons karakter. Ons karakter is ingesteld op ik. En daar zullen we in moeten veranderen. Dat zal anders moeten. Maar hoe moet dat dan anders? En welke kant moet je dan op? Nou, de Heer Jezus leert ons daar iets over. En dat is ook het schriftgedeelte wat ik vanmorgen met u wil gaan lezen. Ik wil met u gaan lezen Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 1 tot en met 12. En de Bijbelbekenden zeggen direct, oh, dat is de bergrede, dat klopt inderdaad. Met u gaan lezen Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Matteüs hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Toen nam het geritsel weer wat af ten teken dat iedereen het gevonden heeft en de snoepjes weer zijn ingenomen. En u, als u een Bijbel hebt, kunt u met mij meelezen. En anders kunt u ook meelezen vanaf de muur. Matteüs van hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Toen hij, en die hij dat is Jezus. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En dan ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Als u gaat tellen, komen we vandaag uit bij 8 punten. Een preek in 8 punten. En normaal is het, zoek één van de 8, welke raakt je. Nou, vandaag gaan we voor de volledige kaart. Vandaag gaan we voor alle 8 punten. Want alle 8 punten hebben betrekking op u en op jouw leven. Het is vandaag niet even, nou misschien herken je ergens. Nee, we gaan ze helemaal allemaal doen. Dus wat dat er gaat, volle tassen mee naar huis. Ik hoop dat u een auto mee hebt of een grote fiets. Want dan kan alle tassen kunnen daarop. Oké, nou even een paar dingen. Dit zijn beeldspraken die de Heer Jezus gebruikt. Het is niet zo dat hij dit gaat plaatsen in het menselijk leven. Want als je dan begint al met het eerste. Wat zegt de Heer Jezus? Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En MBG heeft de woordkeuze gekozen, die arm van geest zijn. Nou, dan kan het niet zo zijn dat de Heer Jezus zich hier richt tot mensen die geestelijk niet volledig ontwikkeld zijn. Nou is het natuurlijk ontzettend interessant om te weten wat volledig is, maar u begrijpt in welke hoek ik zit. De Heer Jezus gebruikt hier voorbeelden, uitspraken die hij plaatst in een geestelijk verband. En als de Heer Jezus spreekt hierover, gelukkig wie nederig van hart zijn, of gelukkig wie arm van geest is, dan moet je dat geestelijk gaan oppakken. Wanneer ben je nou arm van geest? Wanneer ben je, en ik denk dat dat woord wat duidelijker is, nederig van hart? Nederig van hart ben je op het moment dat je gaat zeggen, ik weet het niet zelf meer, ik geef mij over aan iemand die het wel weet. Dan ben je nederig. Dan ben je bereid een onderste weg te gaan. Dan ben je bereid te erkennen dat je iemand nodig hebt die het beter weet. En dat is voor ons mensen, zeker Nederlanders, een lastig iets. Want als toch iemand weet hoe de wereld in elkaar draait en steekt en hoe het mot, dan is dat de Hollander. De Hollander, als je een beetje over de wereld heen trekt, het zij lijfelijk, het zij virtueel, het zij met kennissen die je allemaal hebt, dan is toch wel een van de dingen die bij Nederlands bekend is, de Nederlanders weten het allemaal zo goed. Hollanders weten precies wat er gebeuren moet. Nou, en eigenlijk zegt de Heer Jezus, je bent nou gelukkig als je bereid bent jouw wil ondergeschikt te stellen aan een andere wil. Rijst meteen de grote vraag, welke wil? Gods wil. En dat is waar ook het begin is. Het is heel mooi dat in de zaligspreking de Heer Jezus begint bij het begin. Want het begin van alles is bekering. Is omkeren naar God. Is gaan erkennen, Heere God, ik heb u nodig. Ik maak er zelf een rommel van. Maar ik heb u nodig. Wilt u gaan komen en wilt u mijn leven gaan overnemen? En dat is me toch een baan. Dat is me een mega uitdaging. U bent de koning van mijn hart. Weet je wat ik zo jammer vind? Dat op die troon van mijn hart maar één kan zitten. Ik was zo blij zou ik zijn met een koningstroon. Een echte bank. Want er kunnen namelijk 2 op zitten. Maar het geheim van koningschap is, er is altijd maar 1 koning. Je hebt geen 2 koningen. Ja, in de Bijbel hebben we 2 koningen. Maar dat is een Bijbelboek. Ja, dat is een Bijbelboek. Maar op de troon van je hart zit maar 1 koning. En de grote vraag, en dat is het begin van alles, en de Heer Jezus begint daar ook. Wie zit daar? Wie zit op de troon van je hart? En degene die op de troon van je hart zit, is degene die de baas is. En vul maar in. Heel simpel, heel eenvoudig. Jezus begint bij het begin. Ben je nederig van hart? Ben je bereid jouw eigen wil, je eigen denken in te leveren bij God? Dat is mijn vraag aan jou. En weet je, in de praktijk is het zo dat er soms zo'n stuivertje wissel is op de troon van je hart. Het is bij mij hoor, nou ben ik natuurlijk een uniek mens. Ik heb altijd alles alleen. Er is nooit iemand, als ik ergens kom, u bent de eerste waar we dit van horen. Ja, vast. Echt hoor. En dan is er weer wat. En dan kom ik al heel snel tot ontdekking. Met name als de gevolgen daar een rol gaan spelen. Dat ik zelf weer aan het regeren ben geweest. Dat er iets gebeurde. Er moest een beslissing worden genomen. Dat ik net ben als koning Saul. Ik neem nu maar een beslissing. Ik ga nu maar offeren. Samuel is er nog niet. Ik ga nu maar offeren. En dat ik al tot ontdekking kom. Dat was niet zo handig. Heer, ik had moeten luisteren naar wat u deed. En mijn eigen ideeën maar aan de kant. Dat grote project waar ik dan zakelijk misschien aan werk, dat zou het wel helemaal worden. Had ik mijn verstand gebruikt, dan had ik gezegd, dat moet maar niet. Maar het trok allemaal zo, het lonkte zo, het leek zo mooi. Fata Morgana. Iets wat er dus niet was. De woestijn zag er zo ledig uit, dat zou het wel zijn. En het bleek achteraf één grote ramp te worden. Nederig van hart heeft te maken met wie zit op de troon van je hart. En ik vind het zo mooi toen ik hier achter kwam dat God daarmee begint. Nederig van hart. En mijn vraag ook aan jou vanmorgen is, nederig van hart. Weet u, en ik heb geleerd dat in onze welvaart daar een groot probleem zit. Want wij denken nog steeds dat als je veel hebt, dat je je eigen leven kunt gaan organiseren. Als je veel geld en veel goed hebt, dan denken we altijd dat we het zelf wel kunnen. Dan hebben we God niet nodig. Als het ons goed gaat, hebben we God niet nodig. We hebben God nodig als het moeilijk is. En daarom is het zo belangrijk om altijd je prioriteiten weer goed te zetten. En te zeggen, Heere God, ik wil nederig van hart zijn. Ik wil luisteren naar u. Weet je, en als je daar in de Bijbel gaat kijken, want ik heb natuurlijk met al die karaktereigenschappen ben ik wat gaan zoeken. Dan kwam ik uit bij Mozes. Wat een bijzonder verhaal. Als je daar eens gewoon eens naar gaat kijken. Mozes die toen hij een jaar of 40 was het allemaal zelf wel even zou regelen. Hij zat natuurlijk in een ontzettende moeilijke situatie. Hij woonde aan het hof van Farao. Hij werd opgevoed als een zoon van de dochter van Farao. En tegelijk was hij Israëliet. En zag hij wat er gebeurde in het land Gozen. Oh, wat had die knaap het moeilijk. Die had echt een probleem met zijn persoonlijkheid. Want wat moest hij nou? Hij hoorde niet bij de ene en hij hoorde niet bij de andere. Hij was geen Egyptenaar. Maar tegelijk hoorde hij ook niet bij de Israëlieten. En als hij dan een keer gaat helpen, hij slaat die Egyptenaar dood, nou dan krijgt hij hem even terug hoor. Dat zeggen zijn eigen volksgenoten, ga je ons nou ook doodslaan. En dan vliegt hij weg, helemaal, hij vertrekt. Zo begrijpelijk. Die man die het zelf dan wel even zou regelen, nou dan weten we dat hij 40 jaar schapenbipsen gaat bekijken. Dat hij achter de schapen aanwandelt. En dan gebeurt iets heel bijzonders. Dan heeft hij daar in de woestijn de ontmoeting met God. En dan zie je een hele andere Mozes. Want wat zegt hij dan tegen de Heer? Bent u wel bij de goede persoon? Want ik kan dit helemaal niet. Hij was helemaal veranderd. Hij is een hele hart gesteld. Het was omgedraaid. Zou God hem 40 jaar geleden hebben ontmoet, dus had hij gezegd, we gaan ervoor. Als een grote vrijheidsstrijder zou hij dan gaan gebeuren. En we zien wat er gaat gebeuren tegenwoordig in de wereld als het volk gaat opstaan. Als we kijken op dit moment wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Het is bijzonder. Ik heb er geen ander woord voor. Toen ik vanmorgen hoorde wat welke landen momenteel reuring is. Zelfs die krachtige bolwerken als in Irak en in Iran. Wat daar gebeurt. Als dat volk dan in beweging gaat komen. Nou dan komt er wat. Nou, deze Mozes, hij was 40 jaar in de woestijn geweest en hij was nederig van hart geworden. Hij had geleerd wie die was. En de Heer Jezus zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. We gaan even door, even voor de PowerPoint, even doortikken graag. Even weer dat we gelijk staan. Oké, dan gaan we door, dit was de preek, de schriftlezing, ik ga even doorschuiven. Dankjewel, verder maar. Verder maar. Nou, ga je één te snel. Pat verdrie. In het niks, laat rustig. Punt 2 en punt 3 hebt u nu al tegelijk gekregen. Misschien is dat een hint, wie weet. Oké, okay, nou. Het tweede waar de Heer Jezus over begint, is na het nederig van hart zijn, is gelukkig de treurende. Nou, dit is zeker beeldspraak. Het kan toch niet zo zijn dat de Heere God zegt, je moet blij zijn als je verdriet hebt. Verdriet is gekomen door de zonde. Nou, dan kan God nooit zeggen, dat is mooi dat je dat hebt. Dus we gaan hier een andere kant op. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. En eigenlijk waar de Heer Jezus hier om zegt, is als je nou nederig van hart bent geworden, en als kinderen van God, kun je, of als mensenkind kun je dat worden door voor Jezus te kiezen, dan leren we dat we de dingen die God graag van ons wil, dat we die moeten toepassen in ons leven. En af en toe gaat het wel eens mis. En dat noemen we in de volksmond zonde. En waar de Heer Jezus hierop verder borduurt is, treurende van hart is, hoe treur je, hoe verdrietig ben je, als je de plank misslaat. Mijn vraag is, heb je nog berouw over je zonde? Zo heet dat tegenwoordig, zouden we dat noemen. Hebben we nog berouw op het moment dat we de plank misslaan? Dat we heel dapper proberen, het misschien wel een kwartier volhouden en dan onderuit gaan. Doet ons dat nog wat? Heb je daar nog verdriet over? En als je de Bijbel leest, dan kom je uit bij het verhaal van David en Batseba. Een man met echt een karakter. Een berenkerel. David. U kent het verhaal wel. David staat op het terras, op zijn balkon. Kijkt over de stad en ziet daar een vrouw in bad gaan. En zoveel mannen als die is, geniet hij daar van elk moment van. En het gaat met zijn gedachten aan de loop. En het gaat heersen in zijn denken. En de zonde begint altijd boven. In je hoofd. En de zonde van David begon er ook. Er was een verlangen in zijn hart, zijn lijf, zijn lust. Hij wilde die vrouw. En hij laat Batseba komen. De Bijbel leert dat hij slaapt met Batseba. Geslachtsgemeenschap met Batseba. En hoe krijgen ze het voor elkaar? Hoe komt het? Batseba raakt zwanger. En David denkt, dit is niet goed. Dit moet ik oplossen. En hij bedenkt een heel bijzonder plan. Hij laat Uria komen, want hij had uitgevonden dat Batseba was met Uria getrouwd. Hij laat Uria voor één nacht overkomen naar Jeruzalem. Dan moest het dan maar gebeuren. Maar Uria, veldman, vechter zoals hij is, hij zegt van nee, ik ga niet thuis slapen. Ik slaap in de kazerne. Plan mislukt. We gaan verder naar plan B. En plan B was nog rampzaliger dan plan A. Dan moest Uria maar uit de weg. David schrijft een brief aan Abner dat hij Uria voor in de strijd moet gaan zetten. Want dan wist David, dan zien we hem sowieso niet meer terug. De koning daad, hè? De man naar Gods hart. Hou we dat even vast. Dat was de man naar Gods hart. Hij schrijft die brief, hij geeft hem mee aan Uria en Uria gaat onderweg met zijn eigen doodslot. Abner doet wat de koning vraagt en Uria komt inderdaad niet uit de strijd. Uria laat het leven op het slagveld. Batseba is daardoor weduwvrouw geworden. David trouwt met Batseba. Opgelost. Nou prachtig toch? Dat is toch briljant? David had met één ding niet gerekend. Dat is dat de alwetendheid van God. En David krijgt bezoek. De profeet Nathan komt op bezoek. En die vertelt me dat toch een prachtig verhaal. En David, de man zoals die is, vol power en emotie, gaat helemaal op. Het verhaal van de man met de vele schaapjes en de man met het ene schaapje. En de man met de vele schaapjes krijgt bezoek. En moet eigenlijk een lammetje gaan offeren, om, ja, of gaan slachten, om die gast te eten te geven. En dat vindt hij toch wel heel erg jammer. Hij heeft heel veel schaapjes, maar hij heeft liever toch niet dat ene schaapje dat hij dat moet gaan offeren. En nou weet hij dat er één man is met één schaapje. En die koesterde dat schaapje zo. Vroeger op de zondagschool leerden ze, het staat helemaal in de Bijbel, maar dat leerden we dan. Dat hij lag ook op zijn bed te slapen. Zo koesterde die ene man dat ene schaapje wat hij had. En de man met de vele schapen geeft opdracht, roof dat schaap van de man met het ene schaap en slacht dat. En David zit op zijn troon en het jeukt hem aan alle kanten. Want als hij nou ergens niet tegenkomt, was dat dat soort onrecht. En hij springt op en hij doet me daar toch een krachtige uitspraak. Dat mag niet, dat is gemeen. En Nathan is stil, oorverdovend stil. En zegt die man, dat bent u. En weet je, dan krijg je een heel bijzonder moment. Dan zien we daar een man van God. En dan is David de man naar Gods hart. Dan zien we daar een man die de verantwoordelijkheid neemt van de dingen die hij heeft uitgevroten. Van dat wat hij mis heeft gedaan. Hij neemt de verantwoordelijkheid. Hij gaat ervoor staan. En hij dompelt zich helemaal in rouw. En hij beleidt zijn zonde voor God. En hij draagt de verantwoordelijkheid. Hij neemt de last. En het was ernstig. Want het kind wat geboren werd zou niet lang leven. Maar weet u, omdat hij die verantwoordelijkheid neemt, kwam hij met God weer in het reine. En deed God daarna een ontzettend mooi wonder. God gaf een nieuw kindje. Hij werd een jongetje. En hoe heette dat jongetje? Salomo. Dat is wat God doet. Maar David, hij had berouw. David deed wat Jezus later leert. Treuren over je zonde. En mijn vraag aan vandaag, als we dit punt hebben, is: treuren we nog over onze zonde? Zeuren we niet meer? Weet u, ik ben ermee bezig geweest. He, dat treuren, dat wordt in onze kerkelijke wereld nog wel eens opgepakt als zwaarmoedigheid. Dat is niet van God. Zwaarmoedigheid is niet van God. Zwaarmoedigheid is iets wat in onze gedachten zit. Ik, zondig mens. Daar kwam Jezus dan nog net voor om die zonde op te lossen. We hoeven niet met die druk van die zonde te leven. Dat juk mag je van je afwerpen. Als je je zonde hebt beleden, dan zijn ze weg. Want wat doet de Heere God? God, hij neemt de bewijslast, neemt hij weg. De bewijslast. Even een voorbeeld erbij. Stel, u bent in de auto aan het rijden. En u rijdt iets te hard. En dan staan ze foto's te maken. Pling! Foto dat u te hard reed met uw auto. Dan is die foto het bewijs dat u te hard gereden hebt. Nou, stel, u bent het er niet mee eens en u laat dat voorkomen. Nou, dan komt u voor. En dan vraagt u: meneer de rechter, kunt u bewijzen dat ik te hard gereden heb? Nou, dan vraagt de rechter aan de griffier: meneer de griffier, of mevrouw de griffier, dat kan natuurlijk ook. Mag ik van u de bewijs, of het bewijsstuk, dat deze meneer of mevrouw te hard gereden heeft? Die griffier, die krijgt het toch Spaans benauwd? Maar die kan die foto nergens vinden. Die foto die is weg. Wat die ook maar doet, die foto die is poten. Nou, die rommelt daar eens 10 minuten in die bakken. Dan moet u niet denken dat ik ervaringsdeskundige ben. Nee. En die gaat daar rommelen in die bakken. En die komt: meneer de rechter, kunnen we even naar buiten? Want ik moet even met u praten. De foto is weg. Hoe bedoelt u de foto? Ja, hij is weg. Die foto is er niet meer. Dus? Ja, niks dus. Geen foto. En op dat moment, omdat er geen foto meer is, zal de rechter weer op zijn stoel plaatsnemen en zal zeggen: we hebben geen zaak. Er is niks meer. Wij kunnen niet bewijzen dat u te hard gereden hebt. Ga heen in vrede, zondig niet weder. En je mag gaan. Nou, dat is wat God doet. God, die bewijzenlast neemt God weg. En Gods tegenstander, die houdt een heel archief bij met allemaal kopieën. En die houdt hij onder je neus. Maar een kopie is niet het origineel. Dus zijn stukken zijn niks waard. Elke bewijslast die Gods tegenstander zou verzamelen, kan hij direct in dat grote grijze ding kieperen. Want het is niet het origineel. God verwijdert het origineel. Die foto waarop staat dat ik te hard reed met mijn wagen op die en die dag, is weg. En omdat de bewijslast weg is, is er geen zaak. En dat is wat God doet. God vergeeft de zonde, maar wat hij bovenal doet is, hij verwijdert die bewijslast. Die laat die rook opgaan, weg. Weet u, de Bijbel leert dat hij het vergeet. Vindt u het niet bijzonder? God vergeet het. God zou zeggen van: waar heb je het over? Ik heb een blinde vlek. Ik zou het niet weten waar het over gaat. En wij weten het allemaal zo goed. We weten precies wanneer we mis zijn gegaan. Oh, het zou mooi zijn als we dat ook zouden kunnen vergeten. Maar God, hij vergeeft de zonde. Hij verwijdert de bewijslast. En de vraag is: op het moment dat we misgaan, op het moment dat we onderuit gaan, raakt het ons hart? En de tweede is, mag ik hem weer op de sheet hebben? De tweede is: gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. En weet je, dat laatste vind ik heel mooi. Want als je beleidt dat je misgegaan bent, komt er ruimte. Als je dingen uitspreekt naar elkaar, krijg je ruimte. Dat is wat de Heer God zegt. Als je gaat komen en gaat het inleveren bij mij, zul je rust vinden. Zul je vertroosting. Hoef je niet meer op te houden dat er wat gebeurt. Dan is het kwijt. Denk aan Petrus. Oh, wat had hij het moeilijk toen die haan kukkelekuk zei. Oh, die had het zwaar. En wat was zijn hart opgelucht toen hij aan dat strand met Jezus kon spreken. Als je iemand van zo'n situatie naar rechtop staan zou kunnen filmen, dan heb je Petrus, moet je eraan gaan denken. En Jezus tegen hem zegt, hou je van mij? Ja, heren. Hou je van mij? Eerste waterlanders, ja, heren. Hou je van mij? Allemaal waterlanders. Ja, heren, ik hou van u. Dan komt de ruimte. Hij vond troost. Hij kreeg ruimte in zijn hart, omdat het werd opgelost. En de Heer Jezus zegt, we beginnen bij nederig van hart. En daarna, hoeveel is die nederigheid jou en mij waard? Oké, we gaan verder met de derde. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Zachtmoedigheid is de tegenstand, of staat tegenover, heersen over macht hebben. En de Heer Jezus nodigt ons hier uit, om eigenlijk te zeggen, dat niet jouw dingen die jij belangrijk vindt in de wereld met de mensen om je heen, dat die van belang zijn, maar dat je Gods normen en waarden gaat nemen en als belangrijk gaat zetten in jouw leven. Zoals God wil dat je leeft, dat je zo gaat leven. Zachtmoedig betekent dan niet als een mietje door het leven gaan, als ik het woord even mag gebruiken. Want als er nou iemand niet zo door het leven ging, dan was dat Jezus wel. Jezus die sprak de dingen wel even uit op het moment dat het moest. We kennen zijn aanvaringen, en dan zeg ik het netjes, met de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, daar was hij vrij duidelijk in. Wit gepleisterde graven noemde hij ze. Nou, daar maak je vrienden mee. Als je iemand een wit gepleisterd graf gaat noemen. Nou, dat was Jezus. Jezus, hij zei de dingen wel. Hij liet niet over zich heen lopen. Tegelijk hoefde Jezus niet zo nodig. Jezus had een hele andere agenda dan de mensen om hem heen. De mensen dachten dat hij de nieuwe koning was. Jezus kwam daar niet zo voor. Hij hoefde zelf niet zozeer op de voorgrond te treden. Dat mocht een ander wel doen. Maar Jezus, hij zei wel waar het op stond. Weet je, zachtmoedigheid betekent dat je bereid bent je lot in de handen van iemand anders te leggen. De psalmschrijver zegt dat toch zo mooi, Psalm 37 vers 5. Wentel je weg op de Heere. Vertrouw op hem, hij zal het voor je doen. En weet u, zachtmoedigheid is een proces. Ik kom terug bij diezelfde Mozes, 40 jaar. Voordat hij de woestijn in ging, was het een mannetje. Kort lontje. Misschien had hij wel niet deze lontje. Er hoefde maar dit te gebeuren en hij spatte op. Wat lezen we verderop in de Bijbel? Dat er was één heel zachtmoedig mens. En zijn naam was Mozes. Mozes was de zachtmoedigste. Wauw. Hoe kun je veranderen? Hoe kun je veranderen? Geen lontje. Naar meters lont. Kilometers lont. En toch was dat diezelfde Mozes. Want dat vind ik een heel bijzonder. Die op de rots slaat. En die zegt, ik geef jullie water. Maar de Bijbel leert dat Mozes was de zachtmoedigste. Er was niemand zo zachtmoedig als hij. Dus zachtmoedigheid moet groeien. Komt meteen bij mijn theorie. Dat karakter iets is wat in beweging is. En dat is voor iedereen anders. Het zachtmoedigheidsproces van Paulus is heel anders dan van zijn geestelijk kind Timotheus. Timotheus was veel rustiger. Die hoefde niet zo nodig. Die had dat veel makkelijker. Paulus was ook zo'n mannetje. Daar bovenop. Zagen, rammen, rauzen. En ze moesten beide zachtmoedig worden. Ze hadden eigen hun traject. Toch is het wel heel erg interessant om eens te kijken hoe je zachtmoedigheid kunt oefenen. Nou, dat is onder meer niet je eigen gelijk altijd willen halen. Als je weet dat je het goed gedaan hebt, je zegt van het is goed zo voor mij en jij mag het laatste woord wel hebben. Je kunt dat oefenen. Zelfbeheersing, vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, de Z, hè. De pittigste, voor mij altijd nog. En we kunnen leren van Jezus. Wat deed Jezus? Jezus bracht het bij God. De situaties bij God brengen. Leren in de strijd te zeggen, Heere, wilt u voor mij gaan strijden? Heer, ik weet het zelf niet. Ik wil bij u komen. Alsjeblieft. Het is niet zo mooi, maar ik weet het even niet meer. Als je zo naar God toe gaat. En zegt, Heere, de puinhoop. Mijn product. Heer, ik kom er niet meer uit. Dan geloof ik met mijn hele hart, zoals ik hier sta. Dat als je gaat komen bij God. Zegt, Heere, wilt u de strijd voor mij overnemen. Wilt u mij gaan vechten? Dan gaat God komen. En dan gaat hij voor je vechten. En dan gaat het soms wel heel spannend. En heel Spaans gaat het eraan toe. Dan denk je van, oh, komt het allemaal? Maar ik geloof nog steeds dat als je God de strijd laat voeren, dat hij heel graag voor jou wil gaan vechten. En hoe het komt, dat weten we af en toe niet. Het gaat soms heel hard tegen hart. Maar geef God gewoon de mogelijkheid om de dingen te doen. Wacht op de Heere. Spreuken 20 zegt, 22 zegt, wacht op de Heere en hij zal u verlossen. En Romeinen 12 vers 21, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Omdraaien. Pittig allemaal, hè? Pittig allemaal. Nummer 4. Volgende, ja. Haps, komt naar binnen toe. Komt u maar. Rappapa. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Honger en dorst. De elementaire dingen van het leven. We kunnen niet zonder eten en drinken. We kunnen zonder de mobiele telefoon. We kunnen zonder internet. Kunnen we allemaal zonder. Hoe dat af en toe dan moet, dat weet ik ook even niet. Maar we kunnen er wel zonder. Maar we kunnen niet zonder eten en drinken. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik pak de bron aan, de motivatie. Nou, wat is de motivatie in ons leven? Weet u, gerechtigheid en goedheid botsen met het najagen van je persoonlijke behoeften. De dingen die jij belangrijk vindt. Wat is je motivatie? Waar doe je het voor? Wat zijn je drijfveren? Wat is de kern van je leven? Leef je inderdaad 100% voor Jezus? Of is daar een bepaalde verdeling in? He, u bent de bron van mijn bestaan. Zo'n lied in opwekkingsbundel. Huh? Echt waar? Of eten we ook uit andere bronnen? Hebben we meerdere plekken waar we terechtkomen? En de Heer Jezus zegt, ik wil dat de motivatie is die gerechtigheid. Leven zoals God het van je vraagt. En dat is anders. Dus niet leven voor jezelf en vanuit je eigen dingen, maar leven zoals God het van je vraagt. Dat je zegt, Heere, u zegt van mij dat het zo moet, dus doe ik het zo. Ik richt mijn relaties in zoals u het van mij vraagt. Ik ga met de mensen om me heen om zoals u dat van mij vraagt. Ik jaag uw doelen na. En heb je wel eens gelet op die belofte? U zult verzadigd worden. Als er één ding is wat niet verzadigt, is het materialisme. Want het huis wat je nu hebt, is op het moment dat je hebt, te klein en je wil groter. Wat is de ramp van het krijgen van iets wat je wil hebben? Dat de lol eraf is. Want we gaan verder denken. We hebben net een nieuwe telefoon. En we staan morgen alweer bij een of andere telefoonwinkel om de volgende uit te zoeken. Het verzadigt niet. Materialisme verzadigt niet. Daar zijn we toch wel achtergekomen met elkaar. Maar God zegt, als je mijn dingen gaat doen, als je gaat leven zoals ik het van je vraag, geef ik je de garantie dat je verzadigd zult worden. Wauw. Niet meer rennen. Niet meer vliegen. Niet meer draven. Meer, 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 meer. Maar God wil je verzadigen. Dat je rust in je leven gaat vinden. Het klinkt zo ontzettend oudbollig. Ik weet het. Maar het zijn wel de kernwaarden waar het om gaat. Weet je, ik vind het zo bijzonder dat God zegt, als je gaat jagen naar de dingen die ik belangrijk vind, dan vind je die verzadiging. Weet je, in Gods wensen en gedachten zijn zo anders dan die van mij. Als ik dit jaar nog een keer mag komen, dat mag. Gert-Jan, ik heb een aantal afspraken gemaakt. Is er een hele grote kans dat ik met u ga spreken over het hoge priesterlijk gebed. En met name over de laatste woorden. En hij geven u, en wat geeft God? Vrede. Nou, dat is waar we het over hebben. Vrede. En ik vind het zo bijzonder dat God van alles wat hij kan geven en wil geven, juist dat benoemt. En voor mij is dat een uitdaging om daarin te gaan duiken. Om eens te zoeken vrede. Want vrede is toch volgens mij het mooiste wat je kan hebben. Vrede met de mensen om je heen. Vrede thuis. En misschien moet je daar wat ouder voor worden om dat te zien. Maar als wij thuis zijn, Joukje, mijn vrouw, Mijke en Bent, onze twee kinderen, en we zitten met elkaar aan tafel en we doen een spelletje Uno en er is vrede, dan is het goed. Dan kan er heel veel wat gebeuren hoor, maar dan denk ik, dit is leuk. Dit is fijn. Fijn. Maar het is wel zo. Dit is fijn. Wanneer is het fijn als wij als gezin bij elkaar zijn? Met elkaar aan tafel zitten. Een hele middag zitten de bomen over niks. Maar het is fijn, je hebt vrede met elkaar. Je trekt met elkaar op. Dat is fijn. En God zegt, dat is wat ik jou wil geven in het hoge priesterlijk gebed. De Heere geeft u vrede. Nou, ik hoop dat je die vrede hebt. En als je verzadigd wil worden, als je zegt van Heere, ik jaag en ik rem met de rambam en het levert me allemaal niks op. Dan moet je gaan jagen en dingen lopen voor de dingen die God van je vraagt. En de Bijbel leert, God zegt dat je verzadigd zult worden. Oké, de vijfde, dat is wat lastiger. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dat is een beetje een raar ding. Barmhartigheid heeft te maken met iets willen doen voor een ander. En dan met name zonder dat je er wat voor terugkrijgt. Als we denken aan het woord barmhartigheid en we nemen het woord barmhartigheid mee naar de Bijbel, kom je uit bij de barmhartige Samaritaan. Nou, dat is de hoek waar we zitten. Nou, de barmhartige Samaritaan, wat deed hij? Die deed iets wat hij niet hoefde te doen. En dat is waar het om gaat. Iets doen wat we niet hoeven te doen. Dus eigenlijk een stapje verder gaan dan er van ons verwacht wordt. En dat is een heel bijzonder principe. Want dat doet de wereld om ons heen niet. Ze doen het liefst niks. En als ze nog wat doen, dan doen ze dat fatsoen. En houdt het op. Maar God daagt ons uit, Jezus daagt ons uit vandaag om barmhartig te zijn. Barmhartigheid is een kenmerk van God. God was ook barmhartig. Denk eens aan Mozes. Er was over nagedacht dat Mozes het heel fijn zou vinden om in deze tijd de berg op te moeten om de stenen tafel op te halen. Had hij een iPad meegekregen. Nou, dat is wel lichter dan twee stenen tafelen. Mozes had heel graag in deze tijd willen leven. Maar Mozes, hij gaat naar de berg toe, hij krijgt twee stenen tafelen. Wat een baan die Mozes, en dan zul je met twee van die stenen naar beneden. En die krijgt hij van God met de 10 woorden erop, prachtig. Dan komt hij beneden. Volk doet hele andere dingen. Danst om dat beeld heen, dat kalf. Mozes is zo boos. Hij gooit de hele boek kapot. Weet u, en dan is God barmhartig. Want God nodigt Mozes nog een keer uit. Om op de berg te komen en voor de tweede keer die stenen tafel te geven. God had dat echt niet hoeven doen. Hij had tegen Mozes kunnen zeggen, nou slimmertje, voortaan even opletten, ja. Nee, God is barmhartig. Hij zegt, kom maar weer op de berg. En je krijgt van mij 2 nieuwe stenen tafelen met mijn woorden daarop. Dat is barmhartigheid. Iets doen wat je niet hoeft te doen. En Jezus daagt ons uit vanmorgen om barmhartig te zijn. Weet je, barmhartigheid is dan niet alles maar vergoeilijken. Nee, zonde is zonde. En het moet opgeruimd worden. Maar daarna kunnen we barmhartig zijn om degene die dat is overkomen of dat heeft gedaan, ook met liefde weer op te nemen. Om hem over kansen te geven. Wij zijn altijd van, ja, zonden zijn vergeven, maar de kansen zijn ook voorbij. Maar dat we weer ruimte geven. Ook in de gemeentes. Oh, we kunnen zo oordelen met elkaar. Maar is daarna ook inderdaad echte barmhartigheid in ons midden? Dat we zeggen van, we nemen je weer op en we gaan verder met elkaar. Echte barmhartigheid. We zijn altijd van, nou, dat is dan geweest, dan dekken we dat af. Tam, 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 een beetje aanstampen. En dan gaan we weer verder. En dat is niet goed. Niet goed. Barmhartigheid heeft te maken een smeter verder te gaan. Het is in de categorie van, als iemand je vraagt om een mijl met hem mee te lopen, dat je de tweede mijl meeloopt. Het heeft te maken dat iemand je om een hemd vraagt, dat je hem alles meegeeft wat je hebt. Dat is de categorie waar we zitten. En dat zou het beeld moeten zijn van Gods kinderen. Weet u, dat heeft te maken met welke maat meet je. Je wordt gemeten met de maat waarmee je zelf meet. Daar geloof ik helemaal in. Want dat is de ruimte die je geeft. En zijn we bereid verder te gaan? Zijn we bereid te zeggen, joh, zet er een punt achter, that's it. Het is best wel moeilijk. Het is best wel moeilijk. Maar God leert ons barmhartigheid, betrokkenheid, barmhartigheid, bewogenheid, heb ik opgeschreven. Niet oordelen. Want wie oordeelt, wordt geoordeeld. Hou dat schoon, hou dat in de gaten. Gelukkig de barmhartigheid. We gaan naar nummer 6. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Vraag aan de groep. Interactie, dat is ook belangrijk in de wet. Ik heb het gelezen. Je moet interactie hebben met mensen. Dus we gaan een enquête doen. Quiz. Mag ik de handen zien wie God willen zien? Oeh, broeders kerkeraad, we hebben een probleem hoor. Wordt laat het je vermelden. Toch even met elkaar ook. Wanneer hebben we vergaderingen? Dan toch even met jullie spreken daarover. We gaan de vraag nog eens stellen. Misschien hebben ze het niet gehoord. Zou kunnen, joh. Kan allemaal. Wie van u wil God zien? Ja, we hoeven niet te vergaderen. Klaar. Nou, ik heb de antwoord vandaag voor u meegenomen. Komt uit het woord van God. Gelukkig, wie zuiver van hart zijn. Als je zuiver van hart bent, mag je God gaan zien. Zuiver van hart. Oh, dan moet er wat glorix in. Liters. Maar God geeft je vandaag een belofte. Het woord van God zegt, als je zuiver van hart bent, dan mag je God gaan zien. Ik vind dat eigenlijk een van de hele mooie beloften die er staat. Heel concreet. God mogen zien, wat zou dat toch geweldig zijn. Zuiverheid was in de dagen van Jezus natuurlijk een hot item. De Heer heeft het boek Leviticus gegeven waar al die regels in staan wat ze moesten doen. En met onze zogenaamde wetenschap van tegenwoordig kunnen we dat allemaal onderbouwen. Nou, Mozes kreeg ze in een tijd dat ze dat echt niet konden onderbouwen. Maar God wist hoe het leven in elkaar zat. En hij wist hoe je moest omgaan met elkaar, over reinigen, over heiligen. Hij wist het allemaal. En zuiverheid was dan ook heel belangrijk. Het voeten wassen, het handen wassen, weet ik wat ze dingen allemaal moesten doen. Nou, dat hadden ze allemaal verheven tot cultus bijna. Maar dat waren gewoon hele praktische zaken. En toch gaat Jezus verder. En Jezus praat hier over de zuiverheid van het hart. Nou, dat hart, dat is me toch een bijzonder ding. Dat is me toch een mooi ding. U kent de Bijbel allemaal. Ja, die kennen we. Fijn. Matteüs 15. Nou, daar spreekt iets over dat hart. Nou, ga er even goed voor zitten. Want wat doet het hart? Daar komt ie. Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en last. Hebt u ook zo'n hart? Boem, boem. Boem, boem. Dat is wat ons hart doet. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat hartje, dat is een raar ding. En Heer God zegt, daar moet je nou zuiver op zijn. Oh, wat een werk. Gelukkig is de vergeving van zonde. Want die glorix die ik moet kopen, die is nog niet gemaakt. Die is nog niet gemaakt. Maar God geeft mij de kans, elke keer weer opnieuw. Het grote gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Weet je, de Bijbel leert dat God kent de overleggingen van ons hart. Ik ben gewoon eens gaan zoeken op dat hart. En weet je wat zo mooi is? De psalmist zegt, hij kent het van verre. Hij hoeft niet naast je te staan, maar hij kent de overleggingen van verre. Het grote verschil tussen Gods tegenstander en tussen God. Gods tegenstander weet niet wat daar leeft. Maar God kent de overleggingen van ons hart. En weet u wat ik daar ook zo mooi vind? Is dat de Bijbel zegt wat we daaraan kunnen doen. Hè? Om dat hart zuiver te houden. Wanneer je oog verleidt tot zonde, ruk het uit. Praktisch, dat kan toch niet? Wat staat er? Praktisch, dat kan het niet. Een draad met die zooi. Gelukkig zegt de Bijbel ook iets anders. En daar kunnen we wel wat mee doen. Laat de zon niet ondergaan over een opwelling van toornen. Het is harde werkelijkheid, heb ik opgeschreven. Als je hart vervuilt, dan verduistert dat je zicht op God. Dan zie je hem niet meer in je leven. En als je hem niet in je leven ziet, dan moet dat een signaal voor je zijn dat het niet goed gaat. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God. Gelukkig de vredestichters. We gaan verder met de volgende. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Vrede, daar is die weer. Zo mooi. En hij geeft uw vrede. Ik ben heel benieuwd wat dat eruit gaat komen. We moeten er nog mee beginnen. Vrede is het mooiste wat we kunnen hebben. En de grondtekst spreekt niet zozeer over vredestichters, maar die noemt het veel praktischer. Die heeft het over vredemakers. Dat komt heel dichtbij. Ik kan vrede maken. Nou, weet ik niet hoe dat met u zit. U zult dat denk ik wel hebben, want ik ben altijd de enige die dat niet hebt. Maar ik heb niet het telefoonnummer van meneer Barack Obama dat ik hem even kan bellen en dat ik even vrede kon maken. Of van meneer Kofi Annan, of weet ik voor wie het maar belangrijk is in de wereld. Oftewel, we hebben het niet zozeer over mondiaal niveau, op wereldniveau, maar vrede maken in je eigen wereldje. En daar kunnen we natuurlijk wel wat in doen. Vrede maken in je eigen wereldje. Nou, hoe doe je dat? Nou, geen wraak willen nemen als mensen jou iets aan willen doen. Of hebben gedaan. Maar wat we ook kunnen doen, is initiatieven nemen tot vrede. En dat is een hele bijzondere. Dat is iets wat u en wat ik kunnen doen. Als iemand dorst heeft, geef je hem water. het kwade overwinnen door het goede. Als iemand jou kwaad doet, goed terug doen. Als iemand jou negeert, zoek hem eens op. Vrede maken. En dat is iets wat u kunt doen. U en ik, wij kunnen vrede maken. Weet u, en het is natuurlijk heel belangrijk om te doen in de mogelijkheden die je hebt. En misschien wordt u ooit nog eens geroepen om iets in deze wereld te betekenen. Voor zover we als mensen wat kunnen betekenen. Maar dat u ergens wordt gepositioneerd op een plek, als je nu nog jong bent en daar dromen van hebt. Wie weet hoe dat gaat lopen, hoe die dingen gaan komen in de wereld. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 18, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Hard werken. Maar het is een uitdaging die God in je leven legt. Dan hebben we er 7 gehad. Kan je nog een beetje volgen? Of zal ik de preek maar achterlaten? Ik ga het volgende week nog eens voorlezen. Dan gaan we naar de volgende. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Nou, dan ben je heel druk bezig, 7 punten toe te passen in je leven. Hé, een puist vol werk aan. En dan zetten we er eens een streep op en dan tellen we het op en dan krijg je dit als bonus. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Jij maar dapper goed leven en doen wat God van je vraagt. En wat doet de wereld? Die gaat je achtervolgen. Even 1 ding. De wereld kan je achtervolgen. Ik ben niet iemand dat we allemaal vervolging meemaken in ons leven. Nou is het natuurlijk wel heel interessant om even over vervolging na te denken. Wat is vervolging? Wij denken bij vervolging aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, Eritrea. Ik ken misschien wel de boekjes van Open Doors met de verhalen die ze vertellen. Dat is een vorm van vervolging. En ik ben God ontzettend dankbaar dat ik dat nog niet heb hoeven meemaken. Maar de tijd waar ik in leef, met alle informatie, met alle dingen die we zien, in de tijd waarin alles kan, vind ik best wel moeilijk. Vind ik best wel moeilijk. Om alle dingen maar steeds weer recht te zetten, goed te houden, zuiver te houden. Ik ga gewoon over straat en ik zie pornografische beelden gaan. Ik sta gewoon ergens bij een stoplicht te wachten. En wat zie ik aan reclame? Af en toe kan ik mijn eigen kinderen niet eens meenemen over straat. Onze 2 meiden, 1 van 6 en 1 van 8. Omdat ik denk, wat zien ze nou weer? Wat moet ik nu allemaal weer gaan uitleggen? Wat is dat, papa? Ik kan bepaalde kranten niet in huis hebben, want er foto's in staan waarvan ik denk, die wil ik niet dat mijn kinderen zien. Vervolging. Of niet? Vervolging betekent dat je eigenlijk wordt beperkt in wat jij vindt, wat je belangrijk vindt. En dat je dingen niet kunt doen omdat er zaken tussen zitten. Waarvan we zeggen van dat is niet goed. En weet u toch, zegt de Heer Jezus, het hoort erbij. Waarom? Omdat je namelijk niet meer de dingen van de wereld najaagt, wat de wereld belangrijk vindt. Maar omdat je de dingen najaagt die God belangrijk vindt. 1 Petrus 4 zegt dat heel duidelijk. Komt hij weer voorbij. He, Petrus is de man van het lijden. Als je over lijden wil lezen, dan moet je Petrus, moet je dingen gaan lezen die Petrus geschreven. En wat schrijft hij in 1 Petrus 4 vers 4? Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspatting. En ze spreken daarom kwaad over u. We zullen moeten kiezen. Misschien moet je zeggen, ik ga naar bepaalde feestjes niet toe. Omdat ik weet dat daar dingen gaan gebeuren die niet goed zijn. Misschien moet je op een bepaald moment zeggen, ik ga nu naar huis. Ik zeg dus niet dat je niet moet gaan. Ik zeg alleen dat je goed moet opletten. Weet je, ik heb een vader gehad. Die was altijd zo mooi en rechtlijnig. Hij had best een feestje op zaterdag. Maar om 12 uur hield het feest op. Dan ging hij naar huis. Pakte hij erin en vertrok hij. Dat was het zondag. Afgelopen. En hij was altijd de Bob. Dat was hij toen al. En die mannen die daar met hem meegingen, moesten ook naar huis. Nou werd dat vaak wel de kroeg in het dorp. Want dan wilden ze daar graag naartoe. En dan was mijn vader wel zo bereid om ze daar af te zetten. Maar zelf ging hij naar huis. Hij zei, dat doe ik niet. Punt. Ga ik niet aan beginnen. En soms moet je keuzes maken. En dat is moeilijk. Want je gaat je afscheiden van de groep. En dan haat de wereld je. Want dan hoor je er niet meer bij. Weet je, het zijn allemaal dingen waar we mee te maken krijgen. Een heleboel karaktereigenschappen. ziet u nog wat zitten. Ja? Mooi zo, gaan we weer verder. Maar die Bijbel staat ook zo vol van karakterverhalen. Ik heb er een paar opgezet. Ik weet niet of ik ook hem wel aangevuld heb. Maar even door naar de volgende sheet graag. Ik heb nog steeds, ik werd de laatste in een gemeente die begon daarover. Een van de mannen die hierbij mist is Jozef. Ja, die moet ik er nog eens bij zetten. Jozef, wat een bijzonder verhaal. Poeh. Als jongen van 17, 18 jaar word je als slaaf verkocht. Einde bestaan, einde leven. En wij lezen dat boek natuurlijk. In een uurtje of twee lezen we het hele verhaal van Jozef. Nou, dan weten we hoe het afloopt. Nou, Jozef wist het niet. Toen zijn broer hem uit die put viste en hem verkochte voor een paar centen, was zijn leven over. Hij wist niet wat de dag van morgen ging brengen. Maar ondanks dat hij dat niet wist, hield hij vast aan wat hij geleerd had. Hij komt dan in het huis van Potifar. Hij doet zijn best. De Bijbel leert dat God zegent hem. En dan valt de vrouw van de baas op je. Die vind je wel leuk. Was een knappe kerel, die Jozef. En die wil wel wat met Jozef. Zou je het vreemd gevonden hebben als Jozef daarop ingegaan was? Wat moest hij anders? Zijn leven was toch voorbij. Hij zou de rest van zijn blaasleven, zou die knecht zijn van Potifar in principe. Maar hij houdt stand en zegt, dit mag niet. God wil dit niet. Nou, gaan we nog naar een fase erger. Kom je in de gevangenis. Rechtspraak in die dagen stelde niet zo gekke veel voor. Einde leven voor de tweede keer. En toch houdt hij vast. En de Heere God zegent hem daar. Wij weten hoe het afliep. Ik heb momenteel een vriendje, zit op het zendingsveld, weet totaal niet welke kant hij op moet. En dan praten we samen over Jozef. Skypen we over Jozef tegenwoordig. Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben? Ja, Jozef had zijn dromen, kwamen we achter. Nou, daar heb je wat aan als je in de gevangenis zit hoor. Zie je al die gevangenismannen al voor jou knielen? Denk ik niet. En er staat nergens in de Bijbel dat de dromen, dat hij wist dat ze van God waren. Nee, hij had bijzonder gedroomd tot twee keer toe. Wist Jozef veel wat er ging gebeuren? En dan zit je dan, 17, 18 jaar. De Bijbel, als je dan een beetje gaat rekenen, was die 25, 26 toen die onderkoning werd. 7 jaren van doffe ellende en geen uitzicht. Maar hij hield vast wat hij had. Hij had karakter. Nou, als je dan verder leest, we hebben het al gehad over Petrus, over David, over Mozes, over Paulus. Daniel, even in between, even tussendoor. Een man met geloof in de Bijbel. Ik neem u mee, koning Darius. We gaan weer onderzoek doen, interactiviteit, hoort thuis in de preek. Stel, we nemen een mens en die gooien we in een kuil met hongerige leeuwen. Wie van u denkt dat die mens daar daarna zonder problemen weer uitkomt? Mag ik even de handen zien? Ja, je weet hoe het verhaal afloopt. Dat is niet eerlijk. Maar heb je wel eens heb je dat verhaal wel eens gelezen van die koning Darius? Wat er staat. Wat hij zegt tegen Daniel. Die man die had geloof. Daniel moet in de leeuwenkuil geworpen worden, want het was een wet van mede en perzen. En dat moest gedaan worden. En die koning kon al zijn haar al één voor één uit zijn kop trekken. Want het een van zijn drie topmensen ging die in de leeuwenkuil gooien. Nou, daar denk je al 7 keer over na voor je dat gaat doen. En wat zegt hij dan? Als er iemand is die u kan redden, dan is dat wel uw God. Dat is wat hij zegt. Hoe bedoel je geloof? Je gaat iemand in de leeuwenkuil gooien. En niet één, nee, daar liepen een paar van die grote katten rond. En die hadden niet zoveel gegeten. En die hadden wel weer zin in wat. En wat doet die koning dan? Nou ja, hij moet doen wat hij heeft gezegd. Dus Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid. Er komt een steen voor, die wordt verzegeld, leert erbij. En de koning gaat naar huis en heeft een rotte avond. En 's morgens vroeg, hij is amper wakker, op zijn blote voeten volgens mij. Marst hij richting die leeuwenkuil. Ben je koning, hè? Hoor je intelligent te zijn. Enige slimheid te hebben. Maar wat doet die koning? Hij rent naar die leeuwenkuil toe. En doet dan nou wel de meest bijzondere uitspraak die je kan bedenken. Daniel, ben je er nog? Ja, voel u. Voel u. Je hebt iemand in de leeuwenkuil gegooid met een partij hongerige leeuwen. En wat ga je doen de volgende morgen, vele uren later? Daniel, ben je er nog? En wat zal die koning een zuurstof nodig hebben gehad toen Daniel riep, ja koning, hier ben ik. Die man die heeft echt twee hartverzakkingen achter elkaar gehad. Die kon ze echt afvoeren. Over iemand met geloof. Hij had geloof. Daniel, ook zo'n man van God. Oh, boy, boy, boy. Peter, heb je nog meer te vertellen? Ja, ik heb nog één bladzijde, dan ben ik klaar. We gaan graag naar de volgende sheet. Dat karakter dat moet gevormd worden. En we weten waar we naartoe willen. De bergreden. Hoe komen we daar dan? Ik wil je een paar dingen meegeven. Hoe kun je karakter vormen? Oh, daar moet je even spatie tussen, zie ik. Karakter wordt gevormd door Gods geest. Ik heb het al aangehaald, Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is het huiswerk wat ik u mee ga geven voor deze week. Gaan de broeders en zusters dat volgende week even toetsen? Ja, dat is huiswerk voor deze week. Karakter wordt gevormd, gaan we de volgende door je daden, de dingen die we doen. Zijn we anders? Kunnen mensen dat zien? Zijn we in staat ons eigen voordeel in te leveren voor wat anders? Mensen zullen het zien aan je daden. Karakter wordt gevormd door het gebed. Jacobus 1 vers 5 spreekt er zo mooi over. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Dat is wat God wil geven. Karakter wordt gevormd door tijd. Mozes had 40 jaar woestijn nodig om te veranderen. Oftewel, het is een langdurig proces, maar er is verandering mogelijk. Halleluja. En karakter wordt gevormd door de omgang met mensen. Spreuken 27 vers 7, die zegt, zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Heerlijk om gemeente met elkaar te zijn, hè? Een van mijn vrienden noemt de gemeente altijd de plek van de heilige slijpstenen. Laat je heerlijk slijpen door elkaar. Oké, we gaan optellen. Wat is nou de kern? Waar gaat het om? Ik heb zoveel gezegd, Peter. Ik moet wel 6 keer nog naar de band luisteren op internet om het allemaal nog een plek te gaan geven. Nou, doe dat. Neem het mee. Graaf er nog eens heerlijk in om. Maar wat is nou de kern? Waar moeten we nou voor waken? Ik ben gaan zoeken. Ik kwam uit in Spreuken. Naar de volgende. Oh, er komen er nog een paar bij. Die hadden we gehad. Tik maar even rustig door. Ja, gaan we nog even verder. Nog een keer. De samenvatting. Spreuken 4 neem ik je mee. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Pas op je hart. Word nederig van hart. En geef je hart aan Jezus. Zullen we samen gaan bidden? Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor de duidelijkheid in uw woord. Heer, als we gaan zoeken in uw woord, Heer, bent u zo ontzettend duidelijk. Heer, ook vanmorgen. Heer, u geeft aan wat u van ons verwacht, wat u van ons verlangt. Heer, en dank u zo, Heer, dat u dat vanmorgen niet naar ons toe brengt, Heer, als een leer, Heer, waar we aan moeten voldoen. En als we dat niet voldoen, Heer, dat het dan over en voorbij met ons is. Heer, dan komt u naar ons toe als een barmhartig God. Heer, is een van uw eigenschappen, u bent barmhartig. Heer, ook naar ons toe bent u barmhartig. U bent barmhartig naar uw kinderen toe. En Vader, ik dank u zo vanuit de grond van mijn hart, Heer, dat uw barmhartigheid ook voor mij is. Heer, want als ik dat, wat ik vanmorgen heb gebracht, projecteer op mijn eigen leven, oh Heer, dan is er nog zoveel werk aan de winkel. Maar dan dank ik u zo dat u van mij houdt zoals ik ben. En dat u deze uitdaging in mijn leven legt. Heer, als ik deze uitdaging aanga, Heer, dan zit er voor mij in dat ik u meer leer kennen. En Heer, dat is mijn bede. Heer, ik zou u zo graag willen zien. Heer, ik zou dat zo graag willen. En dan daagt u mij uit om zuiver te zijn in mijn hart. Heer, en dat is nou juist de plek waar de meeste ellende begint. En dan dank u, Heer, dat u zo eerlijk bent en zegt, Peter, daar moet je gaan werken. Heer, en dan zijn het allemaal die eigenschappen, Heer, waar ik echt handen vol aan heb. Maar dan dank u zo, Heer, dat u altijd naar mij toe komt. En mij de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen. Heer, dat u mijn zonde wil vergeven. Dat als ik bij u kom, Heer, dat u dan zegt, dan neem ik het weg als jij het beleidt. En Vader, dan dank u, Heer, dat dat niet alleen voor mij geldt vanmorgen, maar voor ons allemaal. Heer, u legt deze uitdaging in ons alle leven. Geen één leven uitgezonderd. Voor ons allemaal legt u deze bergreden in ons hart en zegt, doe daarmee en werk daaraan. En ik dank u zo, Heilige Geest, dat u in mijn hart bent gekomen en dat vuur brandende houdt. Ik dank u voor het verlangen wat in mijn leven is, Heer, om u te willen dienen. En Vader, als ik dat dan zo voor me uitspreek, Heer, dan hoop ik dat Heer deze zaal daar ja op kan zeggen. Heer, dat er een ja zal zinken. Heer, niet omdat ik als prediker dan misschien zo voornaam ben, oh Heer, ik ben de minste van allemaal. Heer, ik heb uw hulp zo nodig. Maar Heer, dat geldt voor ons allemaal. Heer, we hebben allemaal uw hulp nodig. Ik ben zo dankbaar, Heer, dat als we komen bij u, en we komen bij u en vragen u, dan geeft u geen schorpioen voor een vis, u geeft geen steen voor een brood, maar u gaat geven leven en overvloed. Heer, een dubbel gedrukte, geschudde en overlopende maat wilt u ons allemaal geven. En Heer, ik dank u, Heer, dat we dan vanmorgen zo mogen uitnodigen. Heer, gewoon in vrijmoedigheid. Niet omdat ik het allemaal zo goed weet, maar omdat ik een vader heb in de hemel, die het wel weet. En Heer, ik dank u, Heer, dat we dan vanmorgen mogen uitnodigen. En mijn eerste vraag is, ben je nederig van hart? Ben je begonnen bij het kruis van Jezus? Is Jezus Heer in jouw leven? Dat is de eerste vraag. Het begin van alles. Daar starten we. Er is een moment in je leven wat je zelf moet doen. Is waar jij voor moet gaan kiezen. Ik zou het zo graag voor je willen. De kerkenraad met mij. Maar het is iets wat je zelf moet doen. U en ik, wij zullen moeten kiezen voor Jezus. En mijn vraag aan jou vanmorgen, mijn vraag aan u is, want dat geldt voor jong en voor oud, heb je gekozen voor Jezus? Als je hier vanmorgen zit en zegt, Peter, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit dat begin gedaan, nog nooit gekozen voor Jezus. Dan nodig ik je vanmorgen uit te komen naar Jezus. Dan ga ik samen met je bidden. Dan gaan we samen kiezen voor Jezus. Is er vanmorgen iemand in deze zaal die zegt, dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Dat is iets wat ik wil doen vanmorgen. Kiezen voor Jezus. Is er iemand die dat wil? Zou ik je hand mogen zien? Wil ik heel graag met je gaan bidden. Gaan we samen naar de Vader toe. En het is vandaag inschrijvingstijd. Je kan worden toegevoegd in dat boek van het Lam. Ruimte zat voor ons allemaal. Is er iemand die zegt, ik wil vanmorgen kiezen voor Jezus? Mag ik je hand zien? Kiezen voor Jezus. Moet begaan worden. De keuze staat standaard op niet voor Jezus. En hij moet om naar wel voor Jezus. Dus de keuze die jij kan maken. Knop zet jij op. Is er vanmorgen iemand die zegt ik wil kiezen voor Jezus. Mijn tweede uitnodiging is. Ja, eigenlijk het hele pakket. Ik zei al, het gaat vandaag om 8 punten. En eigenlijk gaat het er vandaag over. Wat is de balans? Hoe sta je in je relatie ten opzichte van God? Als je die relatie hebt, hoe score je vandaag? De balance scorecard, hebben ze tegenwoordig over. Als je punten gaat geven, hoe ver kom je? Nou, als ik ze ga geven, is er bij mij nog heel veel hulp nodig. Misschien is het wel goed vanmorgen om er gewoon weer eens een besluit te nemen. Zeg, Heer, dit is toch wat ik wil. Dit is toch wat ik wil. Ik wil alle 8 punten, ik ga er niet een paar uitzoeken, ik ga ze alle 8 doen. Heer, wilt u mij helpen vanmorgen? Heer, wil vanmorgen een keuze weer maken. Gewoon opnieuw vernieuwen de keuze om voor u te kiezen. Heer, alles wat ik heb opgebouwd, ik wil het inleveren vanmorgen bij u. Al mijn eigen ideeën, mijn gedachten, mijn zekerheden, mijn onzekerheden. Ik wil ze inleveren bij u en ik wil het doen zoals u het van mij vraagt. Heer, in die belofte zien. Vrede ontvangen, u zien. Koninkrijk beërven. Misschien is het goed om vanmorgen dan dat moment weer eens te nemen. Te zeggen, ik ga staan voor het aangezicht van God. En gewoon erkennen dat je God nodig hebt. Niet erkennen en laten zien aan de wereld dat je er een puinzooi van maakt. Dat hoef je niet te laten zien, dat weten we wel met elkaar. Maar vandaag gewoon eens te laten zien, Heere God, hier ben ik. Ik wil gaan staan voor u. En ik wil mijn belofte aan u vernieuwen. Als je zegt dat ik vanmorgen wil, gewoon je belofte aan God vernieuwen. Nodig je uit te gaan staan. Toon gaan staan voor het aangezicht van God. En als het ware een moment van vernieuwing te hebben in je eigen geloofleven. Te zeggen, Heer, ik ga ervoor. Alle dingen die gebeurd zijn, wil ze inleveren bij u. En ik wil ervoor gaan. Ik wil gaan voor wat u vraagt in mijn leven. Opdat ik u dan ook werkelijk mag gaan zien en ervaren zoals u bent. Als je dat wil, nodig je uit nu te gaan staan op de plaats waar je bent. Heer, u kent de harten van de mens. Heer, ik ga wel staan. Heer, want ik wil maar één ding. Als u in mijn leven komt. Heer, ik geloof er niks van dat er niet iemand is die zegt hier vanmorgen die kan. En Heer, ik dank u dat u barmhartig bent. en genadig. Heer, u kent ons aller hart. U weet waar we over strijden. Ik dank u wel, Heer, dat u vanmorgen en Heer zo nabij wil zijn, ons wil behoeden en bewaren. Ik dank u, Heer, voor de mogelijkheden die u geeft om altijd bij u terug te komen. In de puinhopen van ons leven kunnen we altijd bij u terugkomen. En u stuurt ons nooit heen. U zegt van, nou, eigen schuld, dikke bult. Dat is wat de wereld om ons heen leert. Eigen schuld, dikke bult. Maar Heer, u komt vanmorgen naar ons toe en zegt, fijn dat je er bent. En als u al wat zegt, dan zult u hoogstens zeggen, kom de volgende keer wat eerder. Kun je namelijk weer mijn vrede gaan ervaren als ik jou heb vergeven. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u zo vanmorgen door de rijen wil gaan en harten van de mensen wil aanraken. Dank u wel, Heer, dat u nabij bent, behoed en bewaard. Dank u voor uw grote trouw in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. We gaan de dienst afsluiten, we gaan afronden. We vragen de muziek of ze naar voren willen komen. We gaan met u gaan zingen, lied 181. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Amen. Amen. En voordat we gaan zingen, wordt de collecte bij u opgehaald. hij verhoogd en Jezus regeert. Heer, dat zult u blijven doen. Heer, tot in eeuwigheid regeert u. Zit u op de troon. En ik dank u, Heer, dat u voor ons zorgt, over ons waakt, ons behoedt, ons bewaart. Dank u, Heer, dat uw stok en uw staf ons vertroosten, Heer, ons corrigeren, maar bovenal ons leiden, Heer, op uw weg. Heer, want we hebben zoveel leiding nodig. We zijn zulke domme schapen af en toe. Heer, maar ik dank u, Heer, voor uw bescherming, uw behoed, uw bewaren. Dank u, Heer, voor uw heilige geest, u ons hebt gegeven, Heer, om een leven te leven tot eer van uw heilige naam. Dank u, Heer, dat we vanmorgen hier in vrijheid bijeen mochten zijn rondom uw woord. Heer, dat we de muziek konden laten schallen, Heer, tot ere van u. Dat we hier niet in angst hoefden te zitten of we misschien opgepakt zouden worden. Nee, Heer, dat we hier in volledige vrijheid konden zijn. Dank u, Heer, voor het voorrecht dat we nog steeds hebben. Heer, zo bidden we dan voor mensen die vrijheid niet hebben. Heer, voor alle ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de wereld. Heer, voor onze broeders en zusters die in landen zijn. Heer, die nu zo op de kop staan, Heer. Heer, die zo veranderen. En Heer, we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Heer, wat zal dat ontwikkelen? Heer, welke kant gaat dat allemaal op? En Heer, we bidden u om de dingen in uw handen te houden. Heer, we geloven nog steeds dat alles goed zal komen. Heer, dat we één keer bij u zullen zijn en dan zal het goed zijn. En Vader, zo bidden we voor de wereld om ons heen. Voor onze broeders en zusters die op plekken zijn waar het zo stormt, Heer. Wilt u voor ze zorgen, wilt u ze behoeden en bewaren. Heer, we bidden u voor de broeders en zusters die hier vanmorgen niet konden zijn. U weet de redenen. Heer, mijn bede is eenvoudig, doch oprecht. Heer, wilt u het maken dat ze hier volgende week weer zullen zijn. Omdat we met elkaar u kunnen verheerlijken en u kunnen aanbidden en u kunnen verhogen. Heer, u bent in staat dingen die onmogelijk zijn mogelijk te maken. En dat is wat we u bidden. Heer, om het onmogelijke mogelijk te maken. Dank u, Heer, dat we aan uw zegen mogen ontvangen. En volk van God, ik zegen u in de liefde die God voor u heeft. Want hij was bereid zijn zoon te geven, opdat u eeuwig leven zou hebben. En ik zegen u in de naam van Jezus, die in de tuinspraak niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En bereid was de prijs te betalen die open stond voor u en voor mijn leven. En ik zegen u in de Gods heilige geest, die u nodig hebt om uw leven te leven tot eer van God alleen. Daarom ontvang een zegen, maar wees ook een zegen voor de wereld om je heen. Dat de wereld zal zien dat je bent een zoon of een dochter van de levende God. Daarom ontvang een zegen. En wees een zegen. En doe dat allemaal tot eer van koning Jezus alleen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.